Aan het eind van deze morgen zijn wij nog net even begonnen aan Richter 17. Ja, ja, want we maken toch wel wat vorderingen. Er was een man, en als er maar één is, is het Christus. Van het gebergte, en als er maar één is, is het de hemel. Van Efraïm. En Efraïm is de eerstgeborene, en ik ken maar één eerstgeborene aanvankelijk, en dat is Christus. Wiens naam was Micha. En Micha is Michaja eigenlijk, en Michaja betekent wie is als Jehovah? Vraagteken. Wie is als Jehovah? Zodat hij zich hier in die naam aardig verbergt, want het is een vraag in plaats van een vraagteken in plaats van een uitroepteken. Maar wij weten, in ieder geval via het Nieuwe Testament, wie als Jehovah is. Dat is er maar één, dat is namelijk Jehoshua, oftewel Jezus. Nee, het is bijna dezelfde naam, bedoel ik tegelijkertijd ook te zeggen. De naam Jezus, Jehoshua. De eerste drie letters van de naam zijn gelijk aan de eerste drie letters van de naam Jehovah. Alleen de uitgang is maar verschillend. Verder is het eigenlijk dezelfde naam dus. Wie is als Jehovah? We kennen er maar één, dat is Jezus van Nazareth uiteraard. De Heer Jezus Christus, die weliswaar gekruist werd door de Joden, zei Petrus, maar die vervolgens door God tot Heere en tot Christus, want dat is toch hetzelfde in de praktijk, tot Heer en tot Christus gesteld is. Nee, het is niet hetzelfde, maar in de praktijk wel. De Heer is namelijk, de Heer Jezus is namelijk Jehovah en tegelijkertijd Christus. Daar is geen verschil tussen, dus in de praktijk is dat hetzelfde. En dat is ook de prediking. De prediking is dat de Heer Jezus weliswaar gekruist werd, maar door God, Handelingen 2, staat er letterlijk, door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Wie is als Jehovah? Wie is als de Heer? Wel, de gekruiste, die opgestaan is aan de dood, uit de dood, en die gezeten is aan Gods rechterhand. Wiens naam was Micha. Hij is gezeten aan Gods rechterhand, daarmee ben ik ook bij die andere opmerking die ik vanmorgen in de grappigheid even gemaakt heb, en die toen van de band afliep. Dat was namelijk dat we nog zo'n naam kennen, namelijk niet Michaja, maar Michael, en dan wordt het vertaald met wie is als God. Maar het antwoord op de vraag is uiteraard gelijk, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. En toen ik zei, hij is gezeten, wel, dat is inderdaad zo, hij is gezeten, want pas in de toekomst zal deze Christus, oftewel Michael, opstaan. Dat is in de dagen van de grote verdrukking, want het staat letterlijk in Daniël 12. Te dien dagen zal Michael opstaan, in de dagen van die grote verdrukking zoals er geen een geweest is en ook niet meer zijn zal. De grote verdrukking dus. De grootste die er is, kan niet missen. Dan zal hij opstaan, maar op dit moment kennen we hem volgens de schrift als degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Ik heb eraan toegevoegd vanmorgen nog dat weliswaar Michael beschreven wordt als aartsengel. Een aartsengel betekent eerste engel. Maar aangezien de Heer zelf engel is en als engel des Heeren beschreven wordt in de Bijbel, kan het niet anders of hij is die eerste engel. En om andersom geredeneerd, de aartsengel is dus gewoon Christus. Waar er nog bij komt dat van die aartsengel Michael staat dat hij de vorst is over Israël. De vorst over het volk van Daniël. Juda dus, de Joden op zijn minst. En de vorst die ik daarover ken is inderdaad de Messias. En aangezien het ondenkbaar is dat boven de Heer Jezus zitten tot de troon van David nog een engelenvorst over hem zou regeren. Aangezien het ondenkbaar is omdat Christus gesteld is boven alle engelen. Kan het dus niet anders dan dat hij is zelf die hoogste engel. Want de hoogste engel is uiteraard gesteld boven alle engelen. En dat is Hebreeën 1. Heel Hebreeën 1. Ja, het hele hoofdstuk gaat daarover. Dat Christus gezeten is boven de engelen. Maar aangezien hij zelf engel is, en ook als engel beschreven wordt, vele plaatsen in het Oude Testament, is hij dus de hoogste engel en dus de aartsengel, Michael. De Michaja of Michael maakt niks uit, spreekt allemaal over de Heer Jezus Christus. Hij is als Jehovah, oftewel hij is als God. Dus, vier aanduidingen, een man, gebergte, Efraïm en Micha, maar alle vier kun je eigenlijk toch niet missen. En bij elkaar zijn ze natuurlijk verschrikkelijk sterk. Het is een type van Christus. Deze man Micha, begrijpt u me nou goed, die heeft natuurlijk echt geleefd. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk ook nog wel, hè? Om het dan nog even eenvoudig te houden. Dit is historie, dit is geschiedenis, dit is waar gebeurd. Niet, het is een verhaal, namelijk er was eens. Nee, er was eens. Dat is dus letterlijk waar. Het is echt gebeurd. Maar die man in zijn geschiedenis was een beeld van Christus later. Dat is ook de reden waarom het verhaal hier vermeld wordt. Goed. Er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha, die zei tot zijn moeder. Nou, dat is de volgende vraag. Wie is de moeder van Christus? Wie is de moeder van de Christus? Dan kijk ik even in Openbaring 12 bijvoorbeeld. Stiekem, hè. Daar heb je de vrouw die bevalt van de mannelijke zoon. Die mannelijke zoon is Christus. Wie is nou die vrouw? En dus uiteraard gewoon Israël, ja. Sommigen zeggen Maria, maar die nemen kleine stapjes. En het is te hopen dat ze daarna de andere kleine stapjes ook nog zetten om bij hetzelfde eindpunt terecht te komen. Want Maria is een type van Israël. Van een gelovig Israël wel te verstaan, ook laat ik dat dan erbij zeggen. Maria heet dan ook zo, Mirjam. En Mirjam staat nou eenmaal voor Israël. Lees u de geschiedenis van Mirjam maar eens na, dan zul je een boel uit leren. Het is allemaal profetie. Allemaal profetische betekenis, zal ik maar zeggen. Nou, hoe dan ook, die moeder is dus inderdaad Israël. Dus de Christus zegt tot het gelovig overblijfsel van Israël. Dat betekent het dan, hè? Hij zegt, de 1100 dus, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, die vloek wel te verstaan, zie, dat geld is bij mij, zodat hier gezegd wordt dat Israël wat kwijt was, was er tamelijk boos over, netjes gezegd dan, met een understatement, was er tamelijk boos over, heeft erom gevloekt, ze was het kwijt, het kwam me niet lukken, ze wist zeker dat het er was. Ze had het zelf ontvangen van de Filistijnen, maar daar gaat het nou niet meer over, hè? Of ben ik dat vergeten? Hè? Via die verbinding met Delila in het voorgaande hoofdstuk. Want die was die vrouw die 1100 zilverstukken kreeg. En verder komt het verhaal in de hele Bijbel niet voor. Het hele getal 1100 ook niet. Alleen maar hier, in Richter 16 was het, hè, waar Delila die 1100 kreeg van de Filistijnen. Om het nieuwe verbond te demonstreren, want daar komt het op neer. Het was eigenlijk de tegenwaarde van het nieuwe verbond. Of gewoon de waarde van het nieuwe verbond. En dat is eigenlijk alles wat je onthouden moet. Hè? 1100 staat dus voor de waarde van het nieuwe verbond. En meer speciaal in verband met de gemeente natuurlijk. Maar niettemin, ze was het kwijt. En dat is het kenmerk van Israël. Het kenmerk van het orthodoxe jodendom. Dat wil zeggen, het heeft wel de schriften. Het is wel die moeder. Het is waaruit de Heer Jezus ook... En vervolgens dus ook de Christus is voortgekomen. Maar het is heel wat kwijt. Moet het toch ergens zijn, maar men kan het niet vinden. Het is misschien raar als ik het zo zeg. Maar voor zover ik verstand van heb van het judaïsme, is het mij opgevallen dat men altijd wat kwijt is. En dat wel verteld wordt waar het geweest is. Hier moet het ergens geweest zijn. Kijk eens in het naaimandje, u kent de kreet waarschijnlijk wel, hè? Nou, het is een heel mooi naaimandje om op dat eigenaardige voorbeeld door te gaan. Maar men kan toch niet vinden wat erin had moeten liggen. Het lint, dat weet ik wel. Goed. Maar in ieder geval, hier had het ergens moeten zijn, in dit kastje, een mooi kastje, of hier in dit laadje. Het is een mooi laadje, fantastisch mooi laadje, maar het moet hier ergens weg. Maar, nou ja. Maar wat is het nou? Waar is het nou? Wat is het en waar is het? Beter nog, waar is het, want dan weten we vervolgens misschien ook wat het is. Laat het maar zien. En dat is het probleem, mijn zin is althans, van het jodendom, dat men daar heel lang omheen kan praten. Niet alleen in het jodendom trouwens, hoor. Dat is wel kenmerkend, vind ik. Dat men er heel lang omheen kan praten, nooit tot de kern van het ding doordringt. Nooit de kern, nee, nooit. Dat wil zeggen, men heeft een mooi kastje, maar men kan er niet in komen. Waarom niet? Maar nou ga ik naar een bijbelsbeeld toe. Zoals het lied zegt, wie heeft de sleutel? He? Wie heeft de sleutel is zoek. Staat in de Bijbel. De sleutel is zoek. De sleutel van David. heet hij op de ene plaats. Op een andere plaats heet het de sleutel der wijsheid. Maar het is hetzelfde uiteraard, want de wijsheid is David. Nou ja, de zoon van David, ja zeker. Hè? Het is zoek. En de Heer zegt ook hoe het komt dat hij zoek is. Hij wijst naar de fariseeën en zegt, jullie hebben hem weggenomen. Er staat er hoor, ik meen in Lucas, ik weet dat of niet. Er staat in Lucas. Later zegt de Heer, maar ik heb hem. Maar dat is een openbaring. De sleutel van het huis van David. Sleutel van David. Het is de sleutel van de wijsheid. En als je die sleutel niet hebt, dan kun je er niet in. Dan kun je wel zeggen, hier is het, maar je kunt er niet in. Je bent het kwijt dus. Het is zoek, het is verborgen, of hoe je dat dan maar uitlegt. En dat is inderdaad met Israël het geval. Want men leest de wet, en men leeft de wet, voor zover mogelijk. Maar men kent het geheim van de wet niet. Men kent niet de echte inhoud van de wet. Dus wat Jesaja 28 zegt, de wet is voor Israël geworden tot gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dan moet u bij bedenken dat het gezegd wordt op het tijdstip dat het judaïsme als zodanig nog niet eens bestond. Het is alleen maar erger geworden sindsdien dus. Maar daar staat al dat men het kwijt was. De wet was voor een gebod op gebod, regel op regel. Daarom zei ik al, het is niet alleen in het Jodendom zo. Want in het christendom, of wat er voor doorgaat, is het vaak precies hetzelfde. Het woord van God is voor hen alleen gebod op gebod, regel op regel. Gij zult niet dit en gij zult wel dat. Maar dat is de buitenkant. Het gaat erom wat erin steekt. Wat zit erin? Wat zit er in het oude verbond? Vanmorgen hebben we het gehad onder andere over Samaria en dat verband ook over de Samaritanen en de vijf boeken van Mozes die ze hadden. Wat ik niet gezegd heb, is dat die Samaritaanse vrouw dus ook inderdaad vijf mannen gehad had. Dat is hetzelfde, dat staat op de vijf boeken van Mozes. Sommigen struikelen erover en zeggen dan, dat kan toch niet, want hoe kun je nou vijf, getal vijf, toepassen op de wet? Want vijf heb ik altijd gedacht dat het getal van de genade was. En het is natuurlijk ook zo, dat laatste. Maar hoe kun je dat toepassen op de wet? Nou, heel gemakkelijk, omdat de wet bestaat uit vijf boeken. Dus dat kan al niet missen. Dan is dus de volgende vraag, de betere vraag is, waarom bestaat de wet uit vijf boeken, terwijl vijf het getal van de genade is? En genade is tegengesteld aan wet. En het antwoord is, omdat in de wet gesproken wordt over de genade. De wet is een openbaring met betrekking tot de wijze waarop genade tot stand komt. De wet leert hoe de zondaar zijn zonde vergeven worden. Het is een onderwijzing. Er wordt weliswaar ook in gezegd, gij zult niet dit en gij zult niet dat. Maar er wordt ook in geleerd, maar dat schijnt iedereen te vergeten. Hè? Wat er gebeuren moet als men wel gedaan heeft wat niet mocht enzovoort. En wat daar dan de consequenties van zijn. En dan blijkt dat als je het zo bestudeert, dat de wet inderdaad spreekt over de enige echte hoge priester, uiteindelijke hoge priester, die verzoening zou doen voor de zonde des volks. En de wet spreekt over het ene echte volmaakte offer, waardoor de losprijs, of hoe dat maar heet, betaald wordt, enzovoorts. Dat staat allemaal in de wet. Eigenlijk, maar ja, dat kun je op voorhand niet weten en ook niet begrijpen, maar eigenlijk is het zo dat de wet over niks anders spreekt. Hoe meer u de wet leest, hè? Hoe meer u zou moeten tot ontdekking komen, vind ik, hè? Hoe meer u tot de ontdekking zou moeten komen dat er toch maar rare geboden en verboden in de wet staan. Zinloze dingen. Want hoe meer u namelijk ook tot de ontdekking komt dat het toch allemaal niks uitmaakt. Omdat het niet uitmaakt wat voor wetten zich de mens stelt of welke wetten je op de mens legt, want die mens die verandert daar niet door. Als het eruit komt, doet hij toch wat de wet verboden heeft. En we kunnen daar nog van harte mee instemmen. Want we vinden dikwijls dat het in onder omstandigheden vaak veel gunstiger is om de wet te overtreden dan om die te houden. Nee, ik ga geen voorbeelden geven. Ik praktiseer er niet over. Ja. En in die zin, de wet als wet, in die zin is de wet dan ook inderdaad nogal inconsequent. De wet presteert het om te zeggen wat er verboden is en daarna te zeggen hoe je het doen moet. Ja, dat staat allemaal in de wet hoor. Als je die wet als wet toepast, dan raak je hopeloos in de knoop. Maar iedereen die onder die wet leeft, komt dan ook in die knoop terecht. wordt ingeknoopt, ingewikkeld heet het ook. Gebonden met touwen die hij niet kan breken overigens. Maar dat is het oude verbond. Maar het nieuwe verbond is dat verbond waarmee je gebonden wordt, maar het blijkt dat het toch vrijheid oplevert. Hoe dan ook. Dat was dat verhaal van Simpson, dat is weer terug. Hè? Waar het dus om gaat is dit, dat de wet een illustratie geeft van de wijze waarop genade en vergeving en verlossing, verzoening enzovoorts tot stand zou komen. Daarom bestaat de wet uit 5 boeken. Terug te vinden in de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw en 1 hoofdstuk verder in de 5 zuilen, hallen of hoe heet zoiets, 5 zalen gewoon dus, van Bethesda. Leuk, straks doorgaan. 5 zalen van Bethesda waar 1 kreupel lag, 1 maat. Nee, er lagen er veel meer, maar er lag 1 kreupel die genezen werd. En het verhaal was ook dat de eerste die in het levende water zou vallen, ik vertel het heel snel nu, hè, de eerste die in het levende water zou vallen, die zou behaald worden. Waar is dan een beeld van? Zou genezen worden. Waar is dan een beeld van? Noem de eerste maar. De gemeente dus. En de rest moest maar wachten. En viel die ook in het water? In het levende water? Jawel, maar op een andere manier dan gedacht. Want u weet dat de eerstgeborene op een andere manier komt dan aangekondigd was. Want hij viel wel in het levende water, maar het levende water was gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Met wie hij verbonden werd en dus werd hij genezen. Het is dus eigenlijk hetzelfde verhaal, hè? Nou goed, dat allemaal weer terzijde. Het punt is dus dat het Jodendom wat kwijt is. Houd dat vast. En dus zoekt men het. Men is dan ook op zoek. Ik weet niet, mij heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Bijvoorbeeld die plaat die daar aan de wand hangt. Bijvoorbeeld, dat wordt verondersteld Paulus te zijn met een boek voor zich. Maar zulke soort platen zijn er nogal in omloop van Joden namelijk, die de schrift bestuderen of geacht worden te bestuderen. Het heeft me altijd aangesproken. Maar ik heb ook wel eens gedacht, zouden ze nou nog niet gevonden hebben wat ze zochten? Het is spreekwoordelijk, hè, dat orthodoxe Joden de schriften openen. Het is meestal niet de Bijbel trouwens, hoor. Het is meestal de Talmud, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar zouden ze nou niet vinden wat ze zoeken? Nee, ze zijn wat kwijt, daarom zoeken ze. En dat blijft ook zo. Zoeken terwille van het zoeken. En de gedachte dat men zou vinden, die wordt ver vooruitgeschoven. De hele vrome gedachte die zegt dat je een mensenleven nodig hebt om te vinden wat je zoekt. En de meesten beginnen dus te laat met zoeken, dus vinden ze nooit. En hebben zich daar op voorhand bij neergelegd. Dat is de negatieve verklaring van een overigens mooie gedachte. Want het is natuurlijk wel een mooie gedachte dat je leven lang bezig bent met onderzoek der schriften. Maar het is niet een mooie gedachte dat je dus niet vindt wat je zoekt en dus je hele leven aan het zoeken blijft. Denk daar maar eens over na. Nou, in ieder geval is al dit kwijt. En wat is ze kwijt? Ze is de Heer kwijt. Ze is de sleutel der kennis en der wijsheid kwijt. En die sleutel der kennis en wijsheid is David. Oftewel de zoon van David, de Messias zelf namelijk. Hij is de sleutel. De Heer zegt dan ook, ik heb de sleutel en ik open en ik sluit. En als ik open en sluit. Maar als ik open, kan niemand anders sluiten. En ik sluit, kan niemand anders openen. Hij is die sleutel. En in Openbaring 3 is dat, zegt hij, ik heb die sleutel, of ik ben die sleutel, dat zou het ook kunnen zijn. En hier zegt hij, ik heb die 1100 zilverlingen. Maar het is precies hetzelfde. Dat wat zoek is, dat wat men niet vinden kan, behoort tot het bezit van degene die is als Jehovah, de man van het gebergte van Efraïm, oftewel gewoon Christus. En het is dan ook de wijsheid die in Spreuken 8 zegt, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, zodat je maar wel ziet dat je toch vroeg moet beginnen. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, maar wij halen het vers altijd aan en passen het toe op Christus, want we weten allemaal dat hoewel er staat dat de wijsheid dat zegt, dat het toch Christus is die dat zegt, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En zo is het ook. Want wat vind je? Als je Christus vindt, vind je wijsheid. Korinthebrief zegt het ook. Christus, 1 Korinthe 2, Christus is ons, nee 1 Korinthe 1. Christus is ons geworden, wijsheid van God. Nou, dat is wat men zocht. Of beter, dat is wat men kwijt was. Of men zocht is nog maar de vraag. Maar men was het kwijt. En de Heer zegt, wel, ik heb het. En hier wordt het in beelden uitgedrukt en staat er, hij zei tot zijn moeder, oftewel Christus spreekt tot Israël, want dat is hetzelfde, en zegt, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij, of dat zilver is bij mij, want het is toch hetzelfde. Geld is zilver, in het Frans in elk geval, maar in alle talen eigenlijk. Ik heb dat genomen, er staat niet ik heb dat gestolen. Dus geen enkele reden om hier ethiek te gaan bedrijven en de vraag te stellen, had hij dat wel mogen doen of niet? Dat laten we een ander over, dat leidt toch tot niks. Dat is weer gebod op gebod, regel op regel. Nee, hij had dat genomen, heeft daar zich over ontfermd. Ik heb vanmorgen al gezegd, waarschijnlijk dacht hij dat zijn moeder toch een gat in de hand had, dat hij beter zich erover kon ontfermen, anders ging de erfenis ook nog naar de knoppen of zoiets. Dat is toch ook een verklaring, of niet? Dus in ieder geval niet in strijd met wat hier staat. En ik denk dat het zo ook ongeveer is, want ik ben nog altijd erg gelukkig dat de zaligheid vast ligt niet in mijn handen of in die van Israël en die tot mijn of Israëls bezit behoort, maar dat het is het bezit van de Heer Jezus Christus zelf, daar is het veilig. Laat hij het dan maar bewaren, dan brengen wij het niet door. Nou, daar gaat het om, toch? Nou, dat is het geheim van de schriften ook. De Jood denkt dat het Oude Testament spreekt over de Jood. En de mens denkt dat de schriften spreken over de mens. Maar een gelovige weet dat God spreekt over zichzelf en over zijn zoon. En dat is nog hetzelfde ook natuurlijk. Daar gaat het om. En in hem liggen al die dingen vast. Alle beloften liggen vast, niet in de mens, maar liggen vast in Christus en dus daarmee in God zelf. Dus, waar zijn de 1100 zilverlingen? Ja, waar alles is. Het uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, inclusief 1100 zilverlingen eventueel. Dus, hij zegt, die heb ik genomen, ze zijn bij mij, en de gedachte die ik erachter lees is, bij mij zijn ze ook veilig. Ja. En toen zeide zijn moeder, gezegend zij mijn zoon den Heere. Want ze was hoogstwaarschijnlijk, nee dat is wel zeker, was ze blij dat die 1100 zilverlingen er dan toch echt nog waren. En ze is niet boos dat die zoon het heeft weggenomen of zoiets. Toch? Nee, dan moet je zulke dingen ook niet lezen, dat staat er toch ook niet. Ze is opgelucht dat het er nog is. Zij dacht dat het weg was, maar het was niet zo. En de Joden denken misschien van het is allemaal maar een idee, allemaal een farse, van die belofte, van die profetieën komt niks terecht. De meerderheid van de Joden denkt zo, overigens, vergis u niet. De meerderheid van de Joden is atheïstisch. Jazeker. Die verwachten niet de Messias, want dat is al een oude praat. Net als de christenen tegenwoordig zo redeneren. Er komt allemaal niks van terecht, dan moet je allemaal anders zien. Er komt allemaal niks van terecht, enzovoorts. Er komt wel wat van terecht. Want zelf is men het kwijt. We hebben jarenlang gezocht, waar zijn de 1100 zilverlingen? Waar blijft de belofte zijn de toekomst? Om met Petrus te spreken dan, er komt allemaal niks van terecht. Dus dan moeten we zelf een maatregelen nemen. En bij het uitblijven van de vervulling van de Messiaanse belofte stond dus bijvoorbeeld ene meneer Hetzel op. De heer Hetzel, niet de heer, maar wel Hetzel. Dus de heer Hetzel, die stond op en die, de uitvinder, of hoe heet zoiets, want ik ga er niet serieus op in, maar de grondlegger dan van het Zionisme, en het heet Zionisme, want men zegt, laten wij nou zelf maar die Messiaanse belofte vervullen, en de man Herzl wordt geëerd alsof hij de Messias zelf is of was, en zijn opvolgers werden eveneens zo beschouwd. Nou, in het christendom ging het net zo, daar heeft men de paus gezien als plaatsvervanger van Christus enzovoort, en hem ook alle goddelijke eer gegeven, dus ik bedoel, het verhaal is niet zo gek, en in sommige kringen doet men zelf dat zelfs met de plaatselijke predikant. Hè? Alsof het onze lieve Heer zelf is. Dat gaat net zo hoor. Daar is dus niks vreemds aan. Maar niettemin, zo zit het niet, zo gaat het niet. Israël is dan wat kwijt, maar het is wel ergens, het is bij de zoon van Israël. De zoon van Israël, bij Micha, bij degene die is als Jehovah. En die ook ongetwijfeld verschijnt als men die Jehovah zou aanroepen, want hij is die Jehovah. Maar dan in menselijke gedaante. En in de toekomst gebeurt dat ook. Dan zal men hem roepen, dan zal hij verschijnen. Ik heb het ook vanmorgen al aangehaald. Dus, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om welke gij gevloekt hebt, wel, die zijn bij mij, ik heb dat genomen. En toen zei zijn moeder, gezegend zijn mijn zoon den Heere. Waarbij in de uitspraak niet helemaal duidelijk is wie er nou gezegend wordt, de zoon of de Heere. En dat kan me ook niet zoveel schelen, want in de typologische betekenis maakt dat toch geen verschil. Het is toch zo? In ieder geval is het zo dat de zoon de zegeningen van de Heer ontvangt en andersom dat de zoon de Heer tot zegen zou zijn voor de Heer. Zo'n soort uitspraak is dat. Maar het komt er gewoon op neer dat die Heer en die zoon toch dezelfde zijn eigenlijk. Alzo, vers 3. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. En dan staat er, doch zijn moeder zeide, maar met doch en maar, aan het begin van vers 4, moet hij altijd erg voorzichtig zijn, want doch is hetzelfde als maar, en het zijn allebei natuurlijk voegwoorden, maar het Hebreeuws kent maar één voegwoord, en dat is maar één letter, en dat is een 6. Dat heb ik al eens gezegd, 6 brengt de verbinding, heb ik vanmorgen geloof ik gezegd, en meer niet. En hoe je het vertaalt, je mag zelf naar eigen inzicht, als vertaler moet je dat namelijk, je mag zelf naar eigen inzicht een voegwoord kiezen. En als je niet weet, zeg je gewoon en. En als je zeker weet dat ook wat anders zou kunnen, vul je wat anders in. Maar normaal is en. En niet maar of doch. Dan staat er, doch zijn moeder zeide, ik heb dat geld de Heere ganselijk geheiligd. Maar je kunt het net zo goed lezen. En zijn moeder zeide, of daarna zei zijn moeder, want daar gaat het maar om. Hij zei, hier hebt u het tweede. En zijn moeder zeide, niet doch, maar gewoon. Zijn moeder zei toen, ik heb dat geld den Heere ganselijk geheiligd van mijn hand. Dat wil zeggen, die 1100 waren bestemd voor de Heer. Die vrouw, hoe ze eraan kwam, weten we dan niet. Hè? Tenzij het Delilah was, want dan had ze het van de Filistijnen, maar hoe dan ook. Het was bestemd voor de Heer, die 1100, dat zegt ze ook. En nou ze de beschikking erover heeft, zegt ze ook wat er moet gebeuren. Er staat, ik heb het voor de Heer geheiligd van mijn hand, voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Dat wil zeggen dat het bedoeld was dus, die 1100, opdat die zoon daarmee van dat geld een beeld, eenmaal, daar komen we straks weer terug, een beeld zou maken. En een beeld kennelijk tot eer van Jehovah, want die naam wordt er steeds bij genoemd. Let op, die naam staat er steeds bij. Het was geheiligd voor de Heere, opdat die zoon voor de Heere een gesneden en gegoten beeld zou maken. Daar komt langzamerhand niemand meer uit, want u weet, men leest altijd met de wet in gedachten. Ethiek, hè? De gemiddelde theoloog is ook ethicus, dat is nou helemaal zo. Maar die komt er nooit meer uit, want die zegt, hoe kan je nou voor de Heer een beeld maken, want weten die mensen niet. Nee, weet je wat in de kanttekening staat? Daar staat er in de kanttekening van die Bijbel die ik van de week al noemde, staat, nou zien we hoe groot de afval was in Israël, die mensen zich kennelijk niet eens meer bewust waren, dat in de wet bepaald was dat men geen gesneden of vergoten beeld maken mocht. Want dat staat in de wet. Nou, klaar. Dus is allemaal zondig wat hier gebeurt. Eerst wordt er geld gestolen en dan weer teruggegeven. Maar dan wordt teruggegeven en dan wordt het alsnog gebruikt om afgoderij te plegen. Want dat is dan het verhaal, hè. Er is allemaal niks van terecht en wij doen het allemaal veel beter in onze kerk. Achterliggende gedachte dan waarschijnlijk. Nou goed, maar dat is het hier niet. Je moet het zo niet beoordelen. Wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wij eten van de boom des levens. Wat vertelt ons dit over het leven? Op welke wijze krijgen wij hierdoor leven? Dat is de vraag. Hoe kun je de Heer een beeld maken? Een beeld, dus een tastbare, zichtbare gedaante, gewijd aan Jehovah. Nou, ik ken maar één tastbare, zichtbare gedaante gewijd aan Jehovah. En dat is de Heer Jezus Christus. Daarom wordt dat ook gedaan door die Micha. Als je het heel kort vertelt, dan is dat beeld wat gemaakt wordt dezelfde als deze Micha. Een uitbeelding namelijk van de Heer Jezus Christus. Die is als Jehovah, die het beeld is van de onzienlijke God. Want dat staat over Christus in het Nieuwe Testament, hè? U kent hopelijk de schriftplaatsen, hè? Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat is allebei Hebreeën 1, vers 3 of zo. En in Colossenzen 2 staat, die het beeld is des onzienlijke Gods. En in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, daar hebben we het over. En dan kunt u dan nog vragen, maar waarom staat in de wet, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken? Dan moet ik in eerste plaats zeggen dat als daar gesproken wordt over dat beeld, dan is dat niet een beeld van de mens. Sommigen denken dat je dan geen foto's mag maken van mensen of zo. Hè? Nee, het gaat om een beeld maken van God, uiteraard. Waarom niet? Is dat moeilijk? Waarom mag een mens geen beeld maken van God? Dat doet hij zelf wel, heel goed, dat doet hij zelf wel. Want de Christus is het beeld Gods. Dus God maakt zichzelf een beeld. Je kunt er gewoon de klemtoon anders lezen en zeggen, gij zult u geen gesneden beeld maken. En dan erbij denken, want dat zal ik zelf wel doen op mijn tijd en op mijn manier. En de bredere toepassing daarvan is dus ook dat het niet alleen maar gaat om die zichtbare gedaante, maar ook gaat over de opvatting, het beeld wat wij ons van God vormen in onze gedachten. Of moet ik zeggen in ons hart. Gij zult u dat beeld niet maken, ook niet een schema of een filosofie, dat is ook een soort beeld, een rekenmodel of iets dergelijks. Gij zult u dat niet maken, ik zal het u maken. Je hoeft zelf geen God uit te denken. God zegt, ik zal mij aan u openbaren. Want wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben, 1 Korinthe 2. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Punt uit. Of als je een andere tekst wil hebben, Romein 11 is dat. Hè? Hoe onnaspeurlijk zijn uw oordelen, of zo is het, of uw wegen, hoe onderzoekelijk uw oordelen, of omgekeerd, dat doet er nou niet toe. En dan moet je niet zeggen, dus kunnen wij het niet nazoeken. Nee, het punt is, wij zouden het niet ontdekt hebben, wij zouden het niet hebben kunnen vinden of uitdenken, maar dus het gaat er juist om dat God het zojuist in de voorgaande 11 hoofdstukken van de Romeinenbrief heeft geopenbaard. Niet wij hebben ons dat te maken. God biedt het aan. Wij moeten zien het beeld wat God van zichzelf gemaakt heeft. Wij moeten leren zien op Christus. Of wij moeten zien op de verhoogde slang. De zoon des mensen in de hemel. Johannes 3, vers 16 dus weer. Vers 14 en 16. Niet wij maken niet zo'n ding. God toont het ons. God maakt het zich. En bij deze gelegenheid vinden we daar een illustratie van. Dat is de enige verklaring. Hier vinden we een illustratie van hoe God voor zichzelf en van zichzelf een beeld maakt en dat beschikbaar stelt aan de mens. Opdat hij aan de mens kenbaar zou zijn. Dat de mens hem zou kunnen zien, of althans zich een beeld van hem zou kunnen vormen. In gedachten bedoel ik dan. Hè? Niet zelfmakend, maar overnemend. Ik heb wel eens gezegd, het gaat niet om de Christus. Het gaat om de Christus der schriften, heet dat. Niet om een Messiasbeeld wat wij uitdenken. Want zoiets, dat vind je over de hele wereld. Overal verwacht men een Messias. Ja, toch? Of het nou Louden Paringboer is. Of Theodor Herzl. Ik weet niet wie ik nou beledig, maar ze zijn allebei al overleden. Of Lucky Luke. Hè? Nee, dat is ook een soort Messias, of niet? De redder in de nood, hè? Overal een puinhoop in het Wilde West. En dan komt die ene met die snelle hand. En snelle revolver. En snelle colt. Dat is nog een ezel ook, een colt, hè? Maar goed, dat is zo. Maar in ieder geval, dat is ook een soort Messias. Het spreekt ook ons aan. Het spreekt aan bij onze natuurlijke Messiasverwachting. Die wij nou eenmaal als mens hebben. Ja, dat is waar. Ik word nog eens commercieel adviseur in Hollywood. Nou, als ik hier niks meer te doen heb. Maar dat even allemaal terzijde. Het gaat er niet om wat wij daarvan uitdenken. Dat doet de hele wereld een Messias uitdenken. Schuim van elke successtory. Nee, daar kom ik zo op. Het schijn van elke successtory. Nee, waar het om gaat is dat wij een Messias voorgesteld krijgen. God heeft zijn Messias, zijn gezalde, zijn zoon, zijn koning, zijn vorst gesteld. Hier is hij. Zo zegt God, hier is hij. Ik toch heb mijn zoon gesteld. Wij moeten alleen weten wie hij is. En die blindgeborene die eerst helemaal niks zag. Dan ben ik weer in Johannes 9. De Heer verscheen aan hem nadat die blindgeborene genezen was. En toen vroeg de Heer, gelooft gij in de wat zei hij, de zoon van God of zo? Ik weet niet precies wat hij zei. En toen zei de blind gewone, zeg maar wie het is, dan zal ik in hem geloven. En hij verzuimde het zelf uit te denken. En dat is heel goed. Laat hem maar zien. Hij kon nou zien. Laat hem maar zien. En de Heer zei, nou, ik ben het. En er staat, en hij aanbad hem. Nou, dat is de bedoeling. Dus niet de mens maakt een beeld van God. God maakt zich een beeld. En hier wordt dat uitgeschilderd als het ware. Hè? In deze geschiedenis. En als je er met de wet aankomt van mag het nou wel of mag het nou niet. Dan ben je het hele verhaal aan het verzieken. Dan ben je bezig met eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. In plaats van het eten van de boom des levens. Nou, dan gaan we dus weer. De bedoeling was dat er een beeld van gemaakt zou worden. Er staat in vers 3 een gesneden beeld en een gegoten beeld. En wij wiskundig denken, de westerse mensen denken nu dat het om twee beelden gaat. En dat is niet het geval. Het gaat maar om één beeld, zoals ook uit de rest van het verhaal bij gelegenheid blijkt. Vele malen, ik heb niet eens de schriftplaatsen genoteerd, want bij het verder lezen komt u dat vanzelf tegen. Het blijkt inderdaad maar één beeld te zijn. En ik zou niet weten waarom het niet gegoten en gesneden zou kunnen zijn. Dat wil zeggen, gegoten, er wordt een ruwe vorm gemaakt en daarna wordt het gesneden in de zin van wordt het verder bewerkt met inscripties en gravures of hoe het maar heten mag, met het mes. Dat is de normale manier van iets schieten trouwens. Als je iets schiet, heb je gewoonlijk een ruwe vorm die daarna verder bewerkt moet worden. Zodat het beeld zowel gegoten als gesneden is. En er zijn andere manieren nog om diezelfde twee uitdrukkingen te verklaren, maar het gaat echt maar om één beeld. Dat staat er later ook. Maar het heeft verschillende bewerkingen ondergaan. Eén ruwe en daar nog een nadere bewerking. Nou goed. En dan staat er vers 4. Niet maar gewoon en hij gaf dat geld aan zijn moeder weder. Dat maar, dat is veel te ver gezocht. Het is gewoon en. Vervolgens gaf hij dat geld aan zijn moeder weder. En zijn moeder nam 200 zilverlingen. Wat er met de andere 900 gebeurde, dat weten wij niet. Dus van de 1100 die ervoor beschikbaar waren, werden maar 200 gegeven. Zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmid. Leuke zilverlingen geven aan de goudsmid. Volgens mij moet het de zilversmid zijn. Maar hè, dan zie je hoe ingewikkeld de taal is. Zo iemand heet inderdaad de goudsmid. Ja. Later hebben wij gedacht, dat kan niet kloppen. Dus nou, hoe noemen we het nou? Een edelsmid of zoiets? Heet het dat tegenwoordig niet zo? Want we zijn knoeiers geworden hoor, met ons wiskundige denken van tegenwoordig. Ja. Nou goed, maar de goudsmid, de edelsmid, of wat hem heten mag, die maken daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was, niet die waren, maar dat was, zie je wel, enkelvoud. Dat was in het huis van Micha. In het huis van deze zoon dus. Waarna ik nu alsnog even op die 11 ingehaald, op die 1100. Ik zeg even, want ik heb natuurlijk al vrij uitgebreid over de 11 gesproken. Want 10 bracht de verlossing, 12 brengt het geopenbaarde koninkrijk. En tussen tot stand komen van de verlossing en de openbaring van het koninkrijk ligt uiteraard het verborgen koninkrijk, waarvan dus de 11, het gekke getal, een beeld is. Sigar trouwens, doet me er nu aan denken, betekent dwaas. Sigar en Sigar hebben we het vanmorgen over, als beeld van de gemeente, onder andere. Sigar betekent dwaas. Dus gelovigen worden toch geacht gek te zijn. Ja, omdat ze een ander geloven namelijk. Omdat ze geloven in iemand die boven hen staat. Een natuurlijke mens is veel te hoogmoedig in het algemeen om dat te doen. En degene die het wel doet is gek. Maar wij doen dat. Wat is dat? Oh ja. Goed. De 11, dan hebben we het verder over de 11, hè. 10 staat voor de wet. En wat er verder volgt, tot aan de verlossing. 11 is het verborgen koninkrijk. 12 staat dus inderdaad voor de openbaring van het koninkrijk. Dat is dan de gedachte. Die 1100 heb ik al gezegd. Die komt alleen maar hiervoor in Richteren 17, vers 2 en 3. En in 16, vers 5, met de verbinding met Delila en Simpson heb ik al gemaakt. De 110 heb ik ook al besproken, want 110, dat is dus een 11 met 1 nul erachter. Dat is ook een 11, maar een hogere 11 heet zoiets, hè? Een niveau hoger, een verdieping hoger. De 110 komt uitsluitend voor Twee keer bij de leeftijd van Jozef en twee keer bij de leeftijd van Jozua. En daar ben ik zaterdagavond geloof ik mee begonnen. Hè? Met de laatste verse van Jozua ter inleiding van het boek Richteren. Goed, dus nou, ook niet weer op in te gaan. Daarna houden we alleen nog de 11 over. Die schriftplaatsen zal ik niet allemaal noemen, want ze zijn ook lang niet allemaal van belang. Als er namelijk sprake is van nummer 1 dit en nummer 2 dat en nummer 3 dat en zo kom je ook een keer bij nummer 11 dat, dan kun je er weinig betekenis aan ontlenen, tenzij je alle andere getallen meteen ook een betekenis geeft, en dat ben ik helemaal niet van plan. Maar de dingen, de 11 elven die in de Bijbel voorkomen, die wel een duidelijke betekenis hebben, wil ik u noemen. De eerste is in elk geval, dat is heel leuk, Genesis 32, namelijk Jacob en zijn 11 zonen trekken over de Jabok, daar. Nee, er waren er nog geen 12. Benjamin was er nog niet, het was nog maar 11. En het trekken over de Jabok is een beeld van de bekering van Jacob, het tot geloof komen van Jacob. Daar werd Jacob een Israël, dus een beeld van wedergeboorte eigenlijk. Maar het waren er 11 zonen die daarbij waren. En dat wijst inderdaad op dood en opstanding van Christus. Het gaat door de Jabok. En wat heb je dan? 11. Aanduiding van de tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente enzovoorts. En ik moet meteen op nog iets wijzen. Er waren 11 zonen en 2 vrouwen in principe. En het eigenaardige is dat 11 en 2, dat komt nogal eens bij elkaar voor. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat 11 ook als een 2 beschouwd kan worden. Het zijn namelijk 2 eentjes. Ja, die zwemmen in het water. Ja, dat is waar. Ik voelde hem komen. Maar goed. Maar 11 is ook een 2. Vandaar dat 11 en 2 dikwijls samen genoemd worden. 11 zeg ik steeds van staat voor de gemeente. Maar als ik zeg 2 staat voor de gemeente, roepen dan meteen heel veel. Oh ja, dat heb ik vaker gehoord. En daar gaat het maar om. Want de gemeente is de eenheid van 2. Die beiden 1 gemaakt. Weet u nog, daar hebben we al over gesproken. 2 tot 1 worden Jood en Heiden 1 in Christus. Of zullen we zeggen Juda en Efraïm 1 in Christus, maakt me niks uit. Komt toch hetzelfde neer. Gaat om dat wat gescheiden was, tot eenheid gemaakt is. Daarom wordt de gemeente aangeduid als een 2. Een 1-2, wel te verstaan. Een tweeling, maar het hoort dus bij elkaar. Het is 1 geheel geworden. Nou, gaan we weer even verder. Want de zaak is, hier in Richter 17 heb je dat ook, hè. Het waren 1100 zilverlingen. En er worden 2, hoewel 11 bestemd waren voor het maken van dit beeld, worden er 2 gebruikt voor het maken van het beeld. En wij maken een fout door te zeggen, wat gebeurt er nou met de overige 9? Want het gaat niet om de aantallen, het gaat om de getallen. Of beter, het gaat niet om de hoeveelheden, maar het gaat om de typologie van het cijfer als zodanig. En dan blijkt dat 11 en 2 gewoon met elkaar overeenkomen. 11 is een 2 ergens anders. Op een andere plaats. Dus maakt het geen verschil of je nou 11 hebt of 2. Als je het over 2 gaat zeggen, dat zijn de 2000 jaren van de gemeente. Of het zijn de 2 dagen. Of hoe dat maar heet, de 2 dagen van de Heer in Sichar die we vanmorgen aanhaalden uit Johannes 4. Hè? Of zullen we zeggen, het zijn de 2 mannen die gevonden worden bij het geopende graf van de Heer Jezus. Of is het nummer 1? Leuk, hè? Het ene verhaal staat dat er 1 was, het andere staat dat er 2 waren. Of beter, het ene wordt maar 1 genoemd, het andere verhaal noemt er 2. Maar het maakt niet uit, die 2 zijn tot 1. Is namelijk een uitbeelding van de gemeente. En toen de Heer ten hemel voer, toen bleef er achter op de Olijfberg 2. Mannen, diezelfde 2 mannen in witte klederen. En die zeiden, die Heer, die zal al zo wederkomen. En wat zeggen wij vandaag? Die Heer, die zal al zo wederkomen, want die 2 mannen in witte klederen zijn gewoon samen. Zeg maar 1 ding, hè. Die 2 samen zijn uitbeelding van de gemeente. Want toen Paulus scheep ging, toen ging hij ook scheep in een schip met als teken tweelingen. Het schip, wat een beeld is van de gemeente, heb ik al een keer genoemd, hè. Schip, als beeld, drijvend op de wateren. Maar daarin de gelovige is een beeld van de gemeente. Maar het schip had als teken Castor en Pollux, of hoe het maar vertaald wordt. wordt verschillend vertaald, want de vertalers weten er geen raad mee, want het is een term uit de Griekse mythologie. Maar het is gewoon het teken, tweelingen, sterrenbeeld tweelingen, Gemini dus. Huh? Dat is het beeld van de gemeente.
Huh? Nou.
Hoezo niet? Peters en Johannes waren er ook en zo.
Nee, ik bedoel, wanneer er staat dat in de Thessalonicense brief, dat hij weer komt en dat al diegenen die in hem geloven nog leven, dus dat is natuurlijk wel in de wolk in de lucht.
Ja.
Ik bedoel, hij komt weer het leven, dat zeker, maar niet voor de gemeente.
Nee, maar zo bedoel ik het toch niet. De gedachte is namelijk dat terwijl de Heer weg is, en in afwachting dus van zijn wederkomst op diezelfde olijfberg, in die tussentijd zijn daar die twee mannen op die olijfberg. Maar het punt is dat die olijfberg zelf een uitbeelding is van de gemeente. Dat wil zeggen, die ging op de olijfberg, dat is het begin van de roeping van de gemeente. Vervolgens verblijft hij in de hemel, is verborgen enzovoorts. Een wolk, de geest dus. Een wolk onttrok hem aan het gezicht enzovoorts. En de olijfberg en alles wat er ooit op de olijfberg gebeurt, is inderdaad een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het gaat dus echt om de typologische betekenis. Vandaar, de Heer is weg, maar in de plaats daarvan zie je twee mannen in witte klederen. De Heer is weg, maar wat blijft er op aarde achter? De gemeente. Nou, dat is het. En als je de gemeente vraagt, wie zijn jullie, wat doen jullie, zeggen we nou, wij wachten op de wederkomst van Christus. In het algemeen, niet specifiek op die plek, want dat is een ander verhaal, maar wel naar ons toe. Want de olijfberg is een beeld van het verborgen koninkrijk, het koninkrijk namelijk, een berg, het koninkrijk, buiten Jeruzalem. Terwijl het geopenbaarde koninkrijk wordt voorgesteld door die ene berg in Jeruzalem, namelijk Sion. In het Oude Testament vind je dat trouwens ook terug. Want als de heerlijkheid des Heren, uit Ezechiël, als de heerlijkheid des Heren, dat is gewoon de verheerlijkte Christus hoor. Als de heerlijkheid des Heren verdwijnt uit Jeruzalem, dan maak je een tussenlanding, heet zoiets, in technische termen, volgens Van Deniken, op de Olijfberg. Dat wil zeggen, hij gaat uit Jeruzalem op de Olijfberg, daar staat hij eerst op en dan verdwijnt hij omhoog. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook gegaan. Maar het is een aankondiging van een koninkrijk, heerlijkheid dus, niet in, maar buiten Jeruzalem. En als de Hebreeënbrief uitgebreid verklaart de heerlijkheid van Christus, nu wordt er gezegd, het is een heerlijkheid in de eerste plaats, niet van koningschap, maar zelfs van het priesterschap van Christus. Maar goed, koningschap en priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, en de consequentie daarvan vinden we dan ook in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de regelplaats. Buiten Jeruzalem, is de meest letterlijke toepassing, maar meer in het algemeen gewoon buiten het Jodendom, buiten de maatschappij als zodanig, buiten de hele wereld eigenlijk, want daar komt het op neer, want daar buiten is hij. Maar buiten Jeruzalem kom je terecht bij de Olijfberg. Nou, dat is het verhaal, maar die twee mannen dan zijn een beeld van de gemeente, maar dat vind je vele malen terug. Ik heb er niet eens een lijstje van, want er schiet me er zo voldoende te binnen. We hebben er nog een uit Johannes ook, hè? Andreas en Johannes, die van Johannes de Doper af de Heer Jezus volgen. Andreas en Johannes. Ik zeg Andreas en Johannes, Johannes staat er niet. Er staat een apostel, wie dan ook. En Andreas, zodat er daar twee vinden met één naam, zeg ik altijd, zodat ze voor de gelegenheid alle twee onder die ene naam gaan. Dat is Andreas en dat betekent mannelijk. En dat is de gemeente. Anthropos, Andreas, ja, mannelijk. Onder één naam. Dank u wel. De volgende keer dat we ze tegenkomen heten ze de Emmausgangers. Zijn twee mannen, hebben maar één naam, namelijk Cleopas. Dat betekent zoveel als tot heerlijkheid van de Vader of zoiets. En je kan niet ontkennen, dat is de gemeente, tot heerlijkheid des vaders. Die lui gingen ook buiten Jeruzalem. En, hè? Ja, je zegt, ze deden het verkeerd, dat kan wel zijn, maar ze waren buiten Jeruzalem en daar ontmoeten ze de Heer, langs de weg. Dag dan, langs de weg. Buiten Jeruzalem en toen weer terug, maar dat is de route van de gemeente. Uit Jeruzalem en weer naar Jeruzalem. Dus dat wat er tussenin ligt, onderweg, buiten Jeruzalem. En zij kenden hem, leuk, ik kan even verder gaan, had ik zondagmorgen kunnen gebruiken. En zij kenden hem aan het breken van het brood, ja. Nou, als dat niet de gemeente is, weet ik het niet meer. Ze herkenden hem niet, ze wisten pas wie hij was nadat hij weg was. Dus ze herkenden hem niet, ze zagen hem niet, ze zagen hem wel, maar ze herkenden hem niet via Het gezicht niet visueel. Ze herkende hem aan het breken van het brood, ongetwijfeld omdat hij hen onderweg ook had uitgelegd hoe het zat. In het Oude Testament bij Mozes en de profeten met dat brood en wat er de betekenis van was. Zo ging dat. Nou, als dat niet de gemeente is, weet ik het niet meer.
En die twee getuigen in de grote verdrukking?
Nee, die twee getuigen in de grote verdrukking, daar is ook een verbinding mee, maar die ligt wat ingewikkelder. De grotere lijn, dwars door de Bijbel heen, is dat het woord gesproken moet worden minstens door twee. Er moeten twee getuigen zijn. En in onze dagen is het woord van God toevertrouwd aan de gemeente. Die is dus de getuige. De gemeente is de getuige, maar je kunt er niet één hebben. Want dat is te weinig. Dus zijn het er twee. Jood en heiden. En in het licht van wat we deze week bespreken, Juda en Efraïm dus. En dan zijn het er toch twee. Waarmee zelfs verklaard is waarom het volk Israël zelfs in twee is gescheurd. Twee. Maar waarom dan twee getuigen in de grote verdrukking? Wel, dat is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg. Straks gaat bij de opname van de gemeente de hele gemeente mee. Dat betekent dat er helemaal geen getuige meer op aarde is. En dat kan niet, want de Heer had beloofd dat er altijd een gelovig overblijfsel zou zijn. Het overblijfsel moet dus minstens twee man zijn, anders kunnen ze niet getuigen. Ze kunnen ook niet deel uitmaken van de gemeente dan, want de gemeente wordt opgenomen in zijn geheel. En als je twee van de gemeente zou achterlaten om alsnog te prediken, dan doe je afbreuk aan de eenheid van de gemeente die God zelf tot stand gebracht heeft. Efeze 4, Efeze 2, beide dus. Dus dat kan niet. Dus kan het alleen nog maar dat twee gelovigen uit voorgaande bedelingen op de aarde gezet worden alsnog. Om te getuigen. En daar zijn al zinspelingen op gemaakt in het Oude Testament, maar dat kan ik niet helemaal gedetailleerd uitleggen. Want als ik nou zeg, er was al gezegd een profeet als Mozes, dan zeggen we dat is toch Christus, dat is ook zo. Maar je kunt het natuurlijk ook toepassen op Mozes zelf, want als er een profeet is als Mozes, is dat toch minstens Mozes. En dat staat dus ook eigenlijk in Openbaring. En van Elia, nou ja, Elia staat gewoon ronduit dat hij komen zou, waarmee tevens verklaard is waarom Michael, de aartsengel, nou zijn we weer rond, hè, Michael, Christus dus, waarom Michael belang had bij het lichaam van Mozes. Want Mozes had zijn lichaam wel nodig om te getuigen. Straks in de toekomst over degene die is als God, Michael, enzovoorts. Maar die twee getuigen zijn dus niet de gemeente, maar andersom is het zo, de gemeente is wel twee getuigen. Die hetzelfde getuigen uiteraard. Daarom kun je het ook beschouwen als één getuigenis. Maar het komt uit twee, onafhankelijk van elkaar, twee getuigen die samen tot één gemaakt zijn, uiteraard. Maar het is een moeilijk verhaal, want hier zit ontzettend veel aan vast. En als je het mij vraagt, de twee getuigen, dat is gewoon Christus. Uiteindelijk. Ja, niet die uit Openbaring, maar die uit Zacharia, waar ze aan ontleend zijn. De twee getuigen. Er is maar één waarachtige en getrouwe getuige. Is er maar één. Volgens Openbaring. Niet Openbaring 10 dan. Dit was Openbaring 10, nee, 11. Maar niet volgens Openbaring 11, maar volgens Openbaring 1 bijvoorbeeld. Hè? De getrouwe getuigen. Hoezo maar één? Dat kan toch niet? Je moet er toch minstens twee hebben. Nou, er zijn er ook twee. Dat staat ook in Zacharia 4, want daar komt het verhaal van die twee getuigen vandaan. Openbaring 11 ontleende dan Zacharia 4. Maar als je Zacharia 4 leest, niet in het licht van Openbaring 11, maar gewoon zoals het daar staat, dan zijn die twee getuigen Christus. En dan zegt u, Christus is er maar één, dus dat kan niet. En dan zeg ik, jawel, want die twee zijn tot één gemaakt. Zijn er namelijk twee, de een is koning en de andere is priester. Is dit degelijk genoeg, zuster Nijstra? He? Iets moeilijker dus deze keer. Er zijn twee getuigen, namelijk een koning en een priester. Want daar gaat het in Zacharia over. He? Ook over twee bergen, maar dat komt op hetzelfde neer dan. Maar het zijn, Mozes en Aaron wou ik zeggen, maar ik denk veel te snel. Ik had moeten zeggen, het zijn Zerubabel, de vorst van Juda, op dat moment erfgenaam van de troon in die dagen. En Jozua, want zo heet hij, dat is in die dagen dan de hoge priester. En over die twee wordt gesproken in Zacharia, en ze worden voorgesteld als twee olijftakken, namelijk als twee getuigen. En Openbaring 11 zegt, er komen twee getuigen. Deze zijn de twee olijftakken. Welke twee? Wel, die uit Zacharia 4. Maar in Zacharia 4 is het gewoon Christus, de koning en de hoge priester. En in Openbaring staat erbij wie het zijn. Namelijk de een, ik zeg het met eigen woorden hoor. De een heeft macht om water in bloed te veranderen. En ik ken er maar één die dat kon, dat was Mozes. En de ander had macht om de hemel te sluiten, opdat het niet zou regenen. Zelfs 3,5 jaar niet. Hoewel het daar niet bij staat, maar ergens anders wel. En dat is dus Elia. En dus zijn het Mozes en Elia. En bij nader inzien blijkt dus dat Mozes inderdaad een soort van koning van Israël was. En één keer, geloof ik, maar één keer ook zo genoemd wordt. En Elia vertegenwoordigt kennelijk het priesterschap. Dat kom je een heel koningin niet tegen. Maar het is wel zo. Omdat er ook nog eens iemand kwam in de geest en kracht van Elia. Dat was namelijk Johannes de Doper. En die was inderdaad priester. Omdat zijn vader dat was. Dus klopt wel. Toch koning en priester. Mozes en Elia. Koning en priester. Zerubabel en Jozua. Of Mozes en Aaron. Of Jezus en Johannes de Doper. Maar die laatste geef ik er gratis bij zonder commentaar. Je hebt dus altijd twee getuigen. Waarbij de een koningschap en de ander priesterschap vertegenwoordigt. Maar het is zo, omdat de enige echte getuige, de ene waarachtige, de ene die de waarheid is en heeft. Je hebt dus toch echt maar één getuige nodig, eigenlijk. Er kan er maar één zijn, want er is maar één waarheid. En dat is Christus. En als er dan staat, er moeten toch twee getuigen zijn, dan kan dat weer omdat Christus die twee is. Beide functies heeft hij in zich, de koning en de hoge priester. De twee tot één gemaakt. Nou, dan ben ik weer terug bij die 200 zilverlingen die gebruikt worden voor het maken van dit beeld. Dat 11 kunnen zijn, tussen de 10 en de 12 in, dus dat verhaal is het dan. Maar je kunt het ook aanduiden als een 2, maar zoals gezegd, een 11 is een soort van 2. Is een gewone 1 en een 1 op het niveau van de tientallen. Die bij elkaar is het 11, maar op een andere manier is het gewoon toch een 2. En dat vind je niet alleen hier, want ik zei al, Jacob trok met zijn 11 zonen en 2 vrouwen over de Jabok. Vind je beide getallen dus ook. En zo vind je die beide getallen ook in Genesis 37. Nee, ja, vers 9, ik wil het er wel bij zeggen. Ik zoek het niet op. Genesis 37, vers 9. In de droom van Jozef, zon en maan, dat zijn de twee, die horen ook bij elkaar. Hebben ook maar hetzelfde licht trouwens, want het licht van de maan is hetzelfde als dat van de zon. Hè? Toch, hè? Ja, want de maan weerspiegelt het licht van de zon. Dus die twee horen bij elkaar. Ze zijn in zekere zin toch één. Zon en maan. En 11 sterren. Daar hebben ze weer, hè? Een 2 en een 11 naast elkaar. Vervolgens gaan we weer hoor. Ik heb mijn aantekeningen lang niet volledig, zie ik. Maar ik bedenk het er wel bij. Exodus 26, vers 7 en 8, wordt gesproken over de 11 gordijnen, of hoe het maar heet, van de tabernakel. Dat hebben we vorig jaar, dus nu een jaar geleden, aan deze plaats besproken. Maar die 11 gordijnen, 11 repen stof dus, waren aan elkaar gemaakt tot één groot kleed, namelijk de het doek over de tabernakel, dat was dus de eigenlijke tabernakel, waren dus 11 van die stroken, maar verdeeld in 2. Namelijk 5 gordijnen aan elkaar genaaid, tot 1. En 6 aan elkaar genaaid, tot 1. En die 5 en die 6, dat zijn er dus 2, verlappen uiteindelijk, werden aan elkaar gezet weer, niet genaaid, maar met haakjes en oogjes. Dat wil zeggen, ze waren 2 en toch waren ze 1. De verbinding was er wel, ze hoorden ook duidelijk bij elkaar. Het ging ook nooit los, het was gewoon 1 geheel eigenlijk. Maar toch kon je het zo losmaken, het waren duidelijk 2 verschillende stukken. Dus dan heb je 11, je kunt zeggen het waren er 11. Je kunt ook zeggen het waren er 2. De een was dan wat groter dan de andere, maar dat doet er nou niet toe. Maar het waren er 11 of het waren er 2, het kan allebei. Aardig, hè? Nou, gaan we weer verder. Hetzelfde vindt u trouwens in Exodus 36. Nou, dan moet ik eens even kijken wat ik nou wel en niet zal noemen. Oh, dit is ook een heel mooie, die mag ik niet vergeten. Deuteronomium, En voor anderen Deuteronomium. Omdat het luiker is, hè. Deuteronomium 1, vers 2. Waar men van Horeb gaat naar Kades Barnea. En Horeb markeert ongeveer, let wel ongeveer, het begin van de woestijntocht van Israël. Dat wil zeggen, ze gingen uit Egypte en eerst naar Horeb. Ze gingen niet naar Canaan, ze gingen eerst naar Horeb. Sinai, dus de wet enzovoorts. En daar begon praktisch, in de praktijk betekent dat dus, daar begon in de praktijk de bedeling der wet. Vervolgens trok men van daarop, van Horeb, naar Kades Barnea. Maar vanuit Kades Barnea werd het land verspied, als ik me niet vergis. Kortom, dat was de laatste halte in de woestijn, alvorens het land binnen te gaan. Dat wil zeggen, dat zou hebben gekund geworden, of zoiets. Het gebeurde dus niet, maar aanvang, want ze bleven 40 jaar in de woestijn. Maar ze gingen van Kades Barnea weer terug, en allerlei omzwervingen enzovoorts. Maar de aanvankelijke route, als er niks tussen gekomen was, als het ongeloof van tien van de twaalf. Hè? Als het ongeloof van 10 van de 12 er niet tussen gekomen was, was het allemaal netjes doorgegaan. En ja, dan zit je te kijken of ik daar wat van zeggen zal. Nee, nu niet. Want waar het me om gaat is dat ze van Horeb, min of meer de eerste halte, tot Kades Barnea was 11 dagen reizen. Dat staat er toch, hè? 11 dagen. Dus tussen de verlossing uit Egypte en het ingaan in Canaan. Het is tamelijk theoretisch, maar daar gaat het nou niet om. Tussen de verlossing uit Egypte en het ingaan in Canaan was 11 dagen. Dat is hetzelfde als de 11, er staat niet meer op bord, de 11 tussen de 10 en de 12. De 10 waarbij het woord Gods vervuld wordt en de verlossing tot stand komt. 12 waarbij het koninkrijk openbaar wordt, dan komt men in Canaan dus. Want er ligt de 11 tussen, dus de roeping van de gemeente. En in deze geschiedenis, in dit vers dus van Deuteronomium 1 vers 2 was het, hè? Zijn die 11 dagen van Horeb tot aan het land, tot Kades Barnea, een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen, ja, precies. Onopvallend, hè, maar het staat er wel, hoor. Ja. Nou, dan hebben we er nog, ja, we hebben sprake van de 11e maand en de 11e dag, maar die dingen sla ik nu maar even over. Waarna wij min of meer terechtkomen hier in Richteren 16 en 17. 11 maal 100 zilverstukken, waarvan 2 maal 100. Dus dan hebben we die combinatie, 11 maal 2. En dan gaan we verder. In 1 Koningen 6 vers 38, dat is een heel mooie ook. 1 Koningen 6 vers 38 is de bouw van de tempel in de dagen van Salomo voltooid in het 11e jaar. Dus na 11 jaar is er een tempel en wordt die ingewijd en getoond en noem maar op. 11 jaar voor de voltooiing, de bouw, de voltooiing van de tempel. Maar wij weten, of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Kortom, de gemeente is die tempel. En die wordt in deze 11, niet jaar zeggen hoor, maar in de tegenwoordige 11, dus deze bedeling, inderdaad gebouwd, ja. Dan hebben we natuurlijk allerlei moeilijke dingen die ik echt niet kan uitleggen. Zo van, zijn die dingen van Ahazia wordt koning over Juda in het 11e jaar van Joram, de koning van Israël. Nou, daar kun je een week bijbelstudie over houden. Ja, dat was bijvoorbeeld 2 Koningen 9 vers 29. Maar je hebt natuurlijk allemaal zelf ook een concordantie op de getallen van de Bijbel gekocht aan de boekentafel. Want wij hebben ze tenminste niet meer. Dus u moet ze allemaal gekocht hebben. En daar kun je ze allemaal gewoon in terugvinden natuurlijk, hè. Ja, Ahazia wordt koning over Juda in het 11e jaar van Joram van Israël. En dan heb je nog, die moet ik wel noemen. Ja, die moet ik wel noemen. Jojakim regeerde 11 jaar in Jeruzalem. En betrekkelijk kort daarna regeerde Zedekia 11 jaar in Jeruzalem. Oh, ja, dat is 2 Koningen 23, vers 36. Jojakim regeerde 11 jaar in Jeruzalem. 2 Koningen 23 vers 36. En van Zedekia staat het in 2 Koningen 24 vers 18. En ik noem ze gelijk, ik noem ze naast elkaar nu. Omdat de regering van Jojakim van 11 jaar leidde tot de eerste verovering van Jeruzalem in 606 voor onze jaartelling. waarbij Daniel werd weggevoerd enzovoorts. Hè. Dus de 11 jaar leidde tot de val van Jeruzalem. En vervolgens de 11 jaar van Zedekia leidde tot de laatste verovering en daarmee ook verwoesting van Jeruzalem. In 586. Of 587, officieel trouwens. Officieel 587 van onze jaartelling. Het is wat ingewikkeld, dus ik ga op de data me verder niet in. Maar zo zit dat. Beide perioden van 11, zo kort achter elkaar, leiden tot verovering van Jeruzalem. En de tegenwoordige bedeling, die wordt aangeduid met een 11, in de typologische betekenis, leidt inderdaad tot de val van Jeruzalem. Ja, aan het einde van de 70ste week van Daniel dan, maar zo is het wel. De 2000 jaren waar we het steeds over hebben, strikt genomen is dat 7 jaar meer dan de lengte van onze bedeling, voor de goede orde zeg ik erbij. Maar de 2000 jaren waar het altijd om gaat in verband met de verborgenheid, die 2000 jaren leiden inderdaad tot de val van Jeruzalem in het eind van de 70ste week van Daniel. En vanaf dat moment gaat het koninkrijk geopenbaard worden. Niet is het openbaar, maar gaat het geopenbaard worden. Vandaar dat die datum daarvoor staat. De 11 leidt dus inderdaad ook nu tot de val van Jeruzalem. Nou, eens kijken wat we nog meer hebben. Dat van Zedekia staat er een keer of 3, 4 geloof ik trouwens hoor. In 2 Koningen 24 en 25 en 2 Kronieken 36. Oh wacht, en in Jeremia 1 en Jeremia 52 twee keer en in Jeremia 39. Daar staat er dus talloze malen waaruit je maar moet concluderen dat het dus inderdaad belangrijk is. De 11 jaren van Zedekia leiden tot de val van Jeruzalem en dat is het eind van het oude volk Israël. Want het leidde tot de Babylonische ballingschap toen. En Zedekia is tot op heden de laatste koning geweest van Juda. En daarmee van heel Israël. De laatste koning uit het huis van David. Daarna waren er uiteraard wel lui die de troon konden claimen omdat ze erfgenaam waren. Maar ze hebben nooit de kans gehad om op die troon te gaan zitten. En de laatste was de Heer Jezus. Jezus van Nazareth. De voorlaatste was Jozef. Jozef. Jozef van Nazareth enzovoorts. En de lijst daarvan vindt u terug in Matthäus 1. Goed. Nou, dan heeft David nog 11 helden, maar dat had u kunnen bedenken. Hè? 11 helden van David uit Gat. Zulke dingen, ja, ik ga er maar niet op in, want dan moet ik al die verhalen bespreken. Maar je komt nog wel eens tegen. 11 helden van David uit Gat, dat stamt ook nog van voordat hij tot koning werd aangesteld. Want bij David doet zich ook dat verschijnsel voor, dat hij eerst gezalfd wordt en dan een hele poos niks. Dan moet hij vluchten voor Saul namelijk, komt allemaal niks van terecht. En Saul is een beeld van Israël levend onder de wet. Jawel. Zeker. Door God zo geregeld, net als Saul, maar niettemin liep het verkeerd af. Saul is een beeld van Israël onder de wet. En daar moet David de gezalfde voor vluchten. Pas daarna wordt hij 7 jaar koning in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Zodat de periode waarin David gezalfd is en moet vluchten voor Saul overeenkomt met onze tegenwoordige bedeling. Want de Heer is al de Messias, hij is al de gezalfde sinds zijn opstanding. Maar hij moet nog steeds vluchten voor degenen die onder de wet zijn. Die hebben hem afgewezen, die vervolgen hem. Dus is hij gevlucht buiten de legerplaats en al dat soort dingen meer. Ja, dat soort dingen meer, want anders dan verdwaal ik voorkomen weer. Hè? Volgende week Bijbelstudie. Zit daar aan vast, hè? Het is zo. Maar je vindt dus precies dezelfde structuur. In die tijd dat hij op de vlucht is, komt hij ook daadwerkelijk in Gat. Hij krapt daar aan de deur. Was het niet bij Gat dat hij aan de deur krapte? Of was het een andere stad? Ik dacht het wel. Nou, in ieder geval, dat hoofdstuk staat het in ieder geval allemaal. Daar hebben we het nou ook maar niet over. Maar uit Gat komen dan ook die 11 helden. Maar dat was dus wel te verwachten. Want het is een beeld van de gemeente. Goed. Er is trouwens ook sprake van 1100, zie ik. Maar goed, dan gaan we even verder. Eljazib is de 11e priesterorde. En Azariel is de 11e zangersorde. En Benaja is de 11e krijgsoverste. Maar daar ga ik het niet over hebben. Er staat in 1 Kronieken 24 en daar in de buurt. Dan krijg je een profetie tegen Tyrus en een profetie tegen Egypte. Dat gaat over de val van Tyrus en de val van Egypte. En die worden pas vervuld, die profetieën, rond de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want als Jeruzalem valt, valt ook Tyrus en ook Egypte. Dat gaat gelijk op. Waarschijnlijk in dezelfde krijgshandelingen, want als u het mij vraagt, zijn het de Russen die een landing uitvoeren daar in het Midden-Oosten, de hele oostkust van de Middellandse Zee. En dan hebben ze dus noordelijk Tyrus, in het midden Palestina, dus Canaan of Jeruzalem, hoe je maar hebben wil. En in het zuiden natuurlijk Egypte, dat is gewoon een en dezelfde gebeurtenis. Gaat dus min of meer gelijktijdig, al zal het niet dezelfde dag zijn. Maar van die dingen staat allemaal dat van die profetieën die erover gaan, wordt gezegd dat die profetieën kwamen in het 11e jaar. Van wat doet er niet toe, maar gewoon een 11. Er staat een 11 bij. Dus als de 11 er is, dan gebeurt dat. Dat is precies hetzelfde als de 11 voorbij is. Onze bedoeling tot aan het einde van de 70ste week, dan bedoel ik, dan inderdaad zullen deze dingen vervuld worden. Waarna ik terechtkom in, dit was Ezechiël 26 vers 1, profetie tegen Tyrus in het 11e jaar. En Ezechiël 30 vers 20, profetie tegen Egypte in datzelfde 11e jaar. En in Ezechiël 31 vers 1, eveneens profetie tegen Egypte in het 11e jaar. Andere data, maar niettemin allemaal, die 11 staat er in elk geval bij. Waarna we terechtkomen in Ezechiël 40, daar wordt een tempel gebouwd met een voorhuis. Nee, er staat niets over muizen, echt niet. We piepen daar ook niet. Nee. Er was een tempel met een voorhuis. Muizen waren ergens anders. In die tempel, weet je dat niet meer? Vandaag om. Nou ja, goed. Dat is voor uw tijd. Maar in Ezechiël 40, vers 49, is sprake van een tempel met een voorhuis. Dat is een nieuwe tempel die daar gebouwd zal worden in de 1000 jaren. Waarom heeft de tempel nou een voorhuis? Makkelijk hoor. Omdat de tempel uitbeelding is in het algemeen van het koninkrijk, sowieso. Maar als er een voorhuis bij is, dan hoort het bij de tempel en toch weer niet. Het gaat eraan vooraf. Wat zit er wel aan vast? Dus is dat een uitbeelding van de gemeente. Dat is makkelijk, het voorhuis van de tempel. In dat beeld dus. Hè? Je kunt gewoon een tempel hebben, verder niks. Maar zo'n tempel is met een voorhuis. Dus het voorhuis, dat is wat eerst komt. Dat is de gemeente, het verborgen koninkrijk. En daarna komt de tempel zelf, namelijk het geopenbaarde koninkrijk. En de breedte van het voorhuis was 11. 11 ellen. Nou, weet u dat ook weer. Het zou je gedacht zijn hoe moeilijk het is om die betekenis te vinden als je puur bezig bent met de bestudering van Ezechiël 40. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk niet dat je het dan vindt. Maar als je langs deze weg komt, dan zeg je, hé, dat weet ik vast weer. Andere dingen laten we weer liggen, maar dit weten we vast weer. De breedte van het voorhuis is 11 L, spreekt over het verborgen koninkrijk, want daar gaat de 11 over. Nou, en zo verder. Goed, dan hebben we nog in, even kijken, in Zacharië 1 vers 7, ook in verband met een 11, een profetie over het herstel van Israël. Want als de 11 voorbij is, dan komt de 12 en in de 12 vind je uiteraard het herstel van Israël. Zacharië 1 vers 7, ik weet niet precies wat er staat. Op de 24e dag in de 11e maand. Dit keer een 11e maand dus. De 24 hoef ik nou niet te bespreken. Hè? Dat heb ik een andere keer al eens gedaan trouwens. Dan hebben we nog. Dat is ook een moeilijke. Matthäus 20 vers 6 en 9. Waar arbeiders gehuurd worden. Ter 11e uren. En die zitten ons al zo lang dwars. Nou, niet zo lang, maar wel sinds het lidmaat van de vakbond natuurlijk. Hè? Nee hoor. Maar die zitten ons dwars. Omdat ze, die arbeiders werden inderdaad pas helemaal aan het slot van de werkdag gehuurd. En ze krijgen hetzelfde salaris als de lui die de hele dag van 's morgens vroeg dus tot 's avonds laat gearbeid hadden. Dus werden ze overbetaald. Nee, of die anderen onderbetaald, maar Wij vinden dat zij te veel krijgen. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat wij ook te veel krijgen. Want wij, hè? Wij hebben er zo goed als niks voor gedaan. Wij kwamen ook pas heel laat binnen, overigens. Want wij waren die vele laatsten. En we krijgen verhoudingsgewijs het meeste. In principe allemaal gelijk, namelijk eeuwig leven. Maar verhoudingsgewijs dus het meeste. Ja. Nou, dus dan weet je wat het is. Ter 11 uur. De roeping van de arbeiders ter 11 uur is de roeping van de gemeente. Waarna die roeping van die anderen in eerdere uren heb ik op een band eens een keer verteld. Die zal ik zelf ook eens luisteren, dan weet ik het weer. Want dat weet ik uit het hoofd niet. Maar het heeft iets te maken met de roeping van Abraham en de roeping van Mozes enzovoort. Hè. De verschillende fasen, misschien ook bedelingen wel in de heilshistorie. Maar die van ter 11 uur, want dat kan niet missen, 11. Dat heeft met de gemeente te maken. En het is inderdaad het laatste. Goed, en ze krijgen het meeste, want ze leven uit genade. Meer dan wie ook. Goed, dan hebben we nog dat. Dat moet ik even nakijken. In Matteüs 28.
Maar even terug op die 11 uur.
Ja.
De man die aan de wal van slag en stoel tot de 11 uur gewacht in geloof dat hij me nodig had. Ik bedoel.
Ook dat nog. Ook dat nog, ja. Maar ik zeg al, de diverse aspecten ervan, daar ga ik nou toch niet op in. In de eerste plaats natuurlijk, omdat ik ze ook niet allemaal bij de hand heb. Is veel te gecompliceerd. Maar inderdaad, dat zit er allemaal aan vast, ja. Matteüs 28, vers 16. Het is toevallig, want we hadden het er straks net voor de bijeenkomst, hadden we het even over dat de Heer verschenen was, of zou verschijnen aan zijn discipelen in Galilea. Waarbij in het midden gelaten wordt of het dan echt nog gebeurd is of niet en hoe het dan gebeurd is. Maar hier staat dat het gebeurd is in Matteüs 28 vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea. Dat is dus buiten de legerplaats, oftewel buiten Jeruzalem en buiten Judea en dus buiten het Jodendom. Namelijk naar Galilea der heidenen. Maar Galilea heeft iets te maken met Gilgal en met Galgoel en met wedergeboorte dus. En de Galilea der heidenen wil zeggen dat er heidenen zijn wedergeboren of worden wedergeboren. Dat is dus gewoon een beeld van de gemeente. Galilea. Dan. Goed, en daar waren 11 discipelen. De 11 discipelen, minus Judas dus, hè. De 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg. Hetgeen altijd een beeld is van het koninkrijk en in principe dus van de hemel. Dat is de hoogste plaats die je denken kunt. Waar Jezus hen bescheiden had. Hij had hen daar besteld. Hij had namelijk gezegd, ga daar naartoe. Dat zat ook op andere plaatsen. Hij had gezegd, daar moet je naartoe gaan. Daar zal ik mij nu openbaren. En dat is precies de positie van de gemeente ook. We moeten zoeken de dingen die boven zijn. Daar openbaart Christus zich aan ons. Buiten de lege plaats en niet erin. En vandaar deze 11. Net zo goed weer. Een type dus van de gemeente. Waarna wij natuurlijk ook vaststellen, maar dat hadden we al, dacht ik al, gedaan, dat in Marcus 16, vers 14, bijvoorbeeld, de Heer verscheen aan 11 discipelen, aan de maaltijd na zijn opstanding. Niet alleen in Galilea, maar nu gewoon in die opperzaal, zo goed als zeker. Dus het was ook 11. En in de opperzaal, wel, de opperzaal is de hooggelegen ruimte. En dat is dus de gemeente, de gemeentelijke positie, de hemelse positie van de gemeente. En daar zijn er inderdaad 11. Dat is Marcus 16. En in Lucas 24, waar ook een verhaal staat van de Emmausgangers, vinden we dat de boodschap dat Christus is opgestaan, gebracht wordt inderdaad aan de 11 discipelen in diezelfde opperzaal. Het is steeds hetzelfde verhaal, hè? Dat vind je toch wel. Vers 9. Lucas 24, vers 9. Waarna ik dan maar zeg dat in Lucas 24, vers 33 verzameld zijn 11 discipelen en 2 Emmausgangers. Hè? Hoe vind je die? Dat is vers 33. En ze waren het allemaal best met elkaar eens toen. Ze waren allebei. De Emmausgangers kwamen zeggen, maar de Heer is echt opgestaan, we hebben hem gezien. En toen zei die 11, ja, wij ook. Intussen was het met beide gebeurd, hè. De 2 hadden de Heer ontmoet buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En de 11 waren in de opperzaal gebleven en de Heer was hem daar verschenen. En het leuke is dat je die beide dingen, los van de 11 en de 2 dan, maar dat je die beide dingen in de Hebreeënbrief tegenkomt. Want waar ontmoet je de Heer? Er zijn maar twee mogelijkheden. De een is in de hemel, wat van de opperzaal een beeld is, en de andere is buiten de lege plaats. En dat was met de Emmausgangers het geval. Maar in de praktijk is dat hetzelfde. Want als je een hemelse positie inneemt, ben je hier buiten de lege plaats. Het hadden dus ook twee discipelen in de opperzaal kunnen zijn en 11 Emmausgangers. Dat had dus ook nog gekund. Hè? Dat maakt dus niet uit. Maar het is gewoon twee keer hetzelfde. En het wordt bij elkaar gebracht ook, want het is één, het spreekt over de gemeente. Dus 11 discipelen en 2 Emmausgangers, 11 sterren en de zon en de maan, 11 zonen en 2 vrouwen en 1100 zilverlingen en 200 zilverlingen. Zie? Dat kan toch niet missen? Nou, en dan hebben we nog dat in Handelingen 1, dat is een moeilijke, Handelingen 1 vers 26, daar zijn 11 discipelen bij elkaar en toen zeiden zij, er hadden er eigenlijk 12 moeten zijn. Leuk, hè? Dat is weer wat anders dan Ruben, die zegt, we zijn met 12, maar er hadden er eigenlijk 13 moeten zijn. Maar goed, er zijn er 11, er hadden er eigenlijk 12 moeten zijn, zodat naast de 11 2 anderen voorgesteld worden om de open plaats in te nemen. Dat heb je toch, hè? Het moeten er 12 worden, maar om die ene plaats in te nemen worden er 2 voorgesteld. Dus daar heb je naast elkaar 11 apostelen en aan de andere kant 2. En ze beantwoorden allebei aan dezelfde beschrijving. Namelijk, ze moeten vanaf het begin het optreden en de prediking, de leringen van de Heer Jezus hebben meegemaakt. Dat geldt voor de 11, dat was niet omstreden, maar het moest ook gelden voor de 2. Om de overgevallen plaats in te nemen. Nou eerst even, gaan we dan, hè. Er waren de 11, want 1 was weggevallen, die 1 was namelijk Juda. En Juda is Judas dus, hè. En dat staat voor het Jodendom. En de plaats van Juda of Judas, de Joden, moet worden ingenomen. Nou, waar, door wie wordt de plaats van Juda of van het Jodendom ingenomen? Ja, inderdaad, door de gemeente. Want Israël, in de zin van het Jodendom, is gestruikeld. En dat is geworden tot zaligheid der heidenen zodanig dat daaruit de gemeente gevormd wordt of is. En vele laatste zou de eerste zijn en dat soort dingen meer. Dat komt allemaal overeen met de terzijdestelling van Juda. Ik bedoel dus het Jodendom, het Joodse volk. Maar in die plaats, min of meer in die plaats, wordt de gemeente gesteld. Sommigen roepen dan meteen de kerk en dan is het dus, en roepen dan is het dus toch waar. Maar let u op, het gaat, we moeten wel opletten in hoeverre dat waar is. Het is in zoverre waar dat de zaligheid en daarmee het woord van God toevertrouwd was aan en beheerd werd door Juda, die het afwees, zodat God vervolgens de zaligheid en daarmee dus het woord of het evangelie, zo je wilt, heeft toevertrouwd aan een ander volk in de plaats dus daarvan, namelijk de gemeente. Dat wil niet zeggen dat ze volkomen gelijk zijn. Maar in een, op een manier nemen ze inderdaad, neemt de gemeente in de plaats, inderdaad de plaats in van Juda. Zo is het ook. En dat staat ook in de Bijbel. Want dat vertel ik niet, gelukkig niet. Het staat ook in de Bijbel, maar men leest het verkeerd. Want men heeft uitgevonden dat de plaatsen waar dat staat, dat die van toepassing zijn op Juda, op Judas bedoel ik, want er staat een ander nemen zijn opzienersambt. Wordt er geciteerd, hè? Over Judas. Een ander nemen zijn opzienersambt. En dus wordt er gezegd, dat staat al in, staat hier in Handelingen, er wordt gezegd, dat staat al in de psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. En als wij dus, dus dat lezen in de psalm, zeggen we, ja, dat gaat over Judas en die wordt vervangen door een ander. Maar vergis u maar niet, als je het in de psalm leest, gaat het niet over Judas, maar over Juda, kortom, over het Joodse volk. En een ander zou het opzienersambt van het Joodse volk overnemen. En het wordt slechts geïllustreerd in Judas en Matthias dan, die zijn plaats inneemt. Maar Judas is een beeld van het Joodse volk en Matthias, die dan de plaats inneemt, is de een type van de gemeente. Ja, zoiets, ja. Ja, daar vind je een ander... Ja, dat is ook zo, daar komt het ook voor.
maar je hoort dat niet meer van Matthias als het bekend is.
Daarna ook niet meer. Het hoeft ook niet. Het is een beeld van de gemeente, dus hoef je er niks van te horen. Hij verbergt zich en zo hoort het ook. Dat maakt verder niet uit. Maar het leuke is, dan gaan we maar even verder, nu we het toch over hebben. Ik heb deze dingen bij andere gelegenheden veel uitgebreider verteld, dus dat doe ik dat nu maar niet, hè. Dus dan gaan we nu even verder. Want wat er nou staat is, in eerste plaats vers 20. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Dat gaat over Judas, wordt hier gezegd. En als u het met mij leest, dan staat er dus dat niet iemand anders in zijn huis zou wonen, maar het huis zou leeg blijven. Zijn woonsteden worden woest. Er staat letterlijk, uw woonsteden worden u woest gelaten. In die psalm, psalm 69 is dat, dacht ik. Nou, en het aardige is dan, dat op grond van die uitspraak, je moet zeggen, niemand kwam voor hem in de plaats. Nee, in een zin niet. En als het de plaats die woonstede Palestina is, Canaan, daar komt er dus inderdaad niemand voor in de plaats. En er zijn nog een paar omstandigheden die je daarvoor zou moeten noemen. Maar er is ook geschreven, volgens ditzelfde vers, in een andere psalm, namelijk in psalm 109, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat wil zeggen, zijn ambt wordt overgenomen, zijn plaats, zijn positie niet. Dat is toch duidelijk? Dat kan u toch, of moet ik het verder uitleggen? He? Niet iemand neemt de hele erfenis over in zijn plaats en positie. Nee, de plaats wordt niet overgenomen, maar het werk wel. Het opzienersambt als zodanig. En zo is het ook, want de gemeente heeft geen positie op aarde of in Palestina of in Jeruzalem of iets dergelijks. Maar heeft wel het opzienersambt overgenomen, want het woord van God is nu te vinden binnen de gemeente, uiteraard. Nou, en dan staat er, het is dan nodig, vers 21, dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons is in- en uitgegaan, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelven met ons getuigen worden van zijn opstanding. Nou, en zij stelden er twee, dus de 11 stellen er twee. En die twee, die zijn dus een beeld van de gemeente, dat heb ik al vaker gezegd. Hier ook, deze twee ook. Deze twee, terwijl het maar om één gaat, hoeft maar één aangesteld te worden. Maar dan worden er twee kandidaat gesteld, zodat er worden eerst twee aangereikt en daarin neemt maar één die plaats in. En het verhaal is dus weer het verhaal van de twee die tot één worden. Als je het goed vertelt. Als je het verkeerd vertelt, zeggen ze dat de tweede was één te veel, dat is ongelovig geweest, hadden er maar één nodig, waarom moesten ze de... Weet je wel, dan krijg je zo'n verhaal, hè? Nee, het zijn twee, maar ze worden tot één. En het is Matthias. Maar je moet dus daarbij even bedenken dat Matthias hebben we later nooit meer van gehoord, maar die andere figuur hebben we helemaal niet meer van gehoord, uiteraard. En zo hoort het ook met de gemeente, want je hoort daar niet van. Dat is namelijk verborgen. En dat het gaat om de gemeente, mogen blijken ook uit de namen. Zij stelden er twee. En de eerste naam die genoemd wordt is Jozef. Bingo dus, hè. Efraïm, Jozef, de eerstgeborene. Ja goed, een andere Jozef. Kennen er nou al drie, minstens, hè. Maar niettemin, het is toch Jozef. Maar dat blijft geheim, er wordt niet meer op teruggekomen, hij wordt ook niet gekozen. Blijft geheim, en we houden het ook maar geheim dat Efraïm was, weet je wel, waaruit de gemeente geroepen is. Want het is verder niet van belang, maar laten we de naam wel even één keer genoemd hebben, van de week dus, hè. Efraïm, toch uit Jozef dus. De plaats van Juda, Judas in het Grieks, de plaats van Juda wordt ingenomen door Jozef en diens eerstgeborene dus Efraïm. Maar verborgen, hij verdwijnt ook weer. Daarna heet hij Matthias, die andere dus, hè. Nou, zijn er twee. Jozef, genaamd Barsabas en Barsabas. Leuk, ik weet niet alle namen, de betekenis uit het hoofd, maar deze wel. Barsabas betekent zoon van de Sabbat. Nou, heel moeilijke vraag komt er nu. Wat is de zoon van de Sabbat? Ik zei met opzet, wat is de zoon van de Sabbat? Niet wie is de zoon van de Sabbat, het is natuurlijk wel waar, maar wat is de zoon van de Sabbat? Dat is te moeilijk, hè? Dacht ik al. Wat is de Sabbat dan? Nee, dat is gewoon de zevende dag van de week.
Goed. En nou hebben we hem. De zoon van de Sabbat is dus de eerste dag van de volgende week. De zondag. Juist, precies, ja. En zo de dag van de opstanding, inderdaad. Zo zijn we dus bij de gemeente terechtgekomen. Dat wat na de Sabbat komt. Judas had alles te maken met Sabbat. Juda, het Jodendom, Sabbat. Maar Judas verdwijnt en in plaats daarvan komt de zoon van de Sabbat. Dat wat daarna komt, de dag na de Sabbat. Het Oude Testament spreekt erover. De dag na de Sabbat. Ja, en dan zeggen ze dat een of andere Romeinse keizer het heeft uitgevonden. Maar staat in de Bijbel. De dag na de Sabbat moest de eerstelingen garf bewogen worden voor de Heer in de tempel. De dag na de Sabbat moesten de eerstelingen broden bewogen worden voor de Heer in de tempel. De dag na de Sabbat is de zoon van de Sabbat. Dat is hier dus. Dat is de gemeente. Die genoemd wordt niet bij de Sabbat, maar bij de eerste dag der week. Goed. Dus Jozef, genaamd Barsabbas, en hij had nog een naam, namelijk Justus. Dat betekent de rechtvaardige. En zo zijn we weer rond, want de gemeente is inderdaad gerechtvaardigd in Christus. Wat Matthias betekent, ontschiet mij altijd, dus dat weet ik niet. Kan ik u niet vertellen. Maar het gaat erom dat deze namen inderdaad toegepast worden op de gemeente. Verder speelt het helemaal geen rol meer in het verhaal. Maar onthoud, je hebt er 11. Er moet een 12e komen, dat is waar. Maar je kunt ook zeggen, er zijn er 11 en er worden er 2 naastgesteld. En onder alle omstandigheden zijn ze 1, want ze zijn een uitbeelding van de gemeente. Matthias, een geschenk van Jehovah. Vergriekst overigens dan, hè? Iets van Matanja zijn of zo. Matatja of iets dergelijks. Uit het Hebreeuws. Maar goed. Dus 11 en 2 zijn dat. En daar moeten we het maar even bij laten. Want verder hebben we dan nog de 11e steen van het fundament. En dat soort dingen meer. En we hebben natuurlijk nog... Nee, dat zeg ik niet. We hebben nog een keer een 11, maar dat is niet van belang. Kortom, de 11 en de 2 naast elkaar zijn beide een uitbeelding van precies hetzelfde, namelijk de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat is wat we vast dienen te houden. De 1100 zijn dus inderdaad terecht zoek. Want als er één geheim is, één verborgenheid is, is het de verborgenheid van Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. Israël had het, de vrouw had het, ze wist het zeker, het moest ergens wezen, maar waar is het? En Mozes zei, ja, maar de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Men komt er niet achter. Maar het geheim is Christus. De sleutel is Christus en Micha, die is als Jehovah zegt, ze zijn bij mij. En toen zei moeder, nou, dat komt er mooi uit. Want dat zegt ze ongeveer. Daar komt dan mooi uit, want daar waren ze ook voor bestemd. Want ze waren bestemd voor mijn zoon en voor de eer van God. En dat is uiteraard precies hetzelfde. En in het verhaal is het dan dat via die zoon inderdaad zo'n beeld gemaakt zou moeten worden. En dat is een uitbeelding van een totstandkoming, of de komst eigenlijk, van de Christus. De verschijning van de Christus. Het beeld Gods. En hij verscheen uiteraard door zijn opstanding uit de doden, zodat het maken van dat beeld een uitbeelding is van de opstanding van Christus, de verschijning van de opgewekte Christus. Het neerzetten van een beeld, een opgericht teken, is sowieso trouwens opstanding. Je moet niet zeggen het was verboden, je moet zeggen dat is precies wat de bedoeling was. Zo'n beeld moest er komen. Tot eer van Jehovah. En wat er dan verder met het beeld gebeurt, dat bespreken wij morgenochtend. Juist. Yes.